Als iemand rondloopt met een valies, waar denk je dan aan? Op reis gaan, natuurlijk. Of vertrekken op kot, dat kan ook. Ja. Nu vandaag, beste zusters en broeders, zullen we het op deze startdag hebben over een schriftgedeelte helemaal vooraan in de Bijbel. En als ik het woord Bijbel uitspreek, dan kun je misschien de vraag stellen, waarom de Bijbel? Waarom lees je niets anders? Nee, we willen uit de Bijbel lezen, omdat de Bijbel ons iets vertelt over God. En meer nog, het is een boek van God. Gods geest heeft de mens geïnspireerd om alles op te schrijven. En het is het boek waarin God zichzelf openbaart. En hij zijn heilsplan met de wereld en met de mensheid naar voren brengt. En daarom is het heel eenvoudig. Als je God wil ontmoeten, dan kun je niet zonder de Bijbel. Dan lees je je Bijbel, je spreekt met God, bidden. Je leert God kennen vanuit het woord. Je zet een relatie met hem op. En op die manier laat je God je vriend zijn. Zo simpel is het leven. God als grote vriend van ons. We beginnen, zoals het ook op een startschot of een start gebeurt, helemaal in het begin. Het eerste boek van de Bijbel, gemakkelijker kan het eigenlijk niet. Het woord Genesis, het boek Genesis, het eerste boek van het Oude Testament. En de naam Genesis, hopelijk heeft iedereen er al van gehoord, hè, komt eindelijk uit de naam van Septuaginta. En de Septuaginta is het oudste Griekse Bijbelvertaling die er is. Nu, het woord Genesis betekent op zichzelf ontstaan, de oorsprong, de wording. Sommigen van ons die tuinieren en die zien dat ook iets ontstaan. En dan is het geweldig wat er dan allemaal groeit. Fijn. Septembermaand is meestal ook oktober is de oogstmaand. Wel, fantastisch. We zitten nu in deze periode, tijd om te oogsten. Nu, wij gaan uiteindelijk vandaag planten. Ja. We gaan het hebben over de eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel. Ik ga zelf er niet te veel uit lezen, maar ik raad jullie aan om deze komende week die 11 hoofdstukken eens door te nemen. Nee, daar ga ik er niet over zeggen. Het zijn niet alleen maar 11 hoofdstukken, het is een ganse periode, enkele vele jaren, zeg maar eeuwen. Dus ook een heleboel om iets over te vertellen. Maar laten we eens alles op een rijtje zetten. We gaan het achtereenvolgens hebben over de, zeg maar, in de oergeschiedenis, over enerzijds het ontstaan, de schepping. We hebben er al een paar keer iets over gezongen daar juist. Hè. De schepping, de zondeval van Adam en Eva in de tuin van Eden. We gaan het hebben over hun kinderen, over Kain en Abel. We gaan het hebben over de zondvloed, met daaraan de belofte die God doet aan Noach. En daarna, om te eindigen, de toren van Babel. Wellicht voor jullie allemaal niks nieuws onder de zon. Behalve. We nemen aan dat Mozes dit alles heeft opgetekend. Je zegt nu, ja oké, maar als Mozes, die was toch niet bij de schepping aanwezig? Nee, natuurlijk niet. Hè? Maar door de overlevering, door het doorvertel van de een op het ander, is het zo bij Mozes terechtgekomen. En die heeft uiteindelijk, omdat Mozes kon lezen en schrijven van zijn onderricht aan het hof van de farao, heeft Mozes dit allemaal opgetekend. Nu, ik moet ook wel zeggen, mensen leven langer als de dag van vandaag. Hè? We weten van Adam bijvoorbeeld dat hij ongeveer 930 jaar oud werd. Nu, we zien dat er daar natuurlijk ook een groot, door de zondeval, wel het een en ander gebeurd is aan onze leeftijd. Nu, we moeten ook dikwijls zeggen dat de eerste 5 boeken die we in het Oude Testament terugvinden, dat we die de Pentateuch noemen, dat zijn Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. dan worden we samen, dat is de Pentateuch, of volgens de Joodse traditie, de Torah. Ja. Tot daar alles een beetje wat dat die eerste boeken betreft. Wat lezen we in Genesis? En het is best aardig om Genesis te lezen, hè, over de schepping. Dat is toch allemaal plezant om te lezen. Hè. Maar door het aardigheid gaan we ons een beetje laten meedragen in het verhaal. Maar Genesis leert ons twee zaken. Namelijk dat er slechts één God is en dat die God alles geschapen heeft. En geschapen wil dus zeggen dat het nog niet eerder bestond. Want anders schepte niks. Iets creëren dat er nog niet bestaat. Nu, voor degenen die een Bijbel mee hebben, dan gaan we de Bijbel eens open doen. Eindelijk gemakkelijk, de derde bladzijde. Genesis 1, vers 1. En daar staat gewoon: in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed. En Gods geest zweefde over de wateren. En dan God zei, er zij licht en er was licht. Nu, we vallen hier direct met de deur in huis. In de eerste zin komen we al de belangrijkste persoon tegen, namelijk God. In den beginnen schiep God. En het eerste wat God doet, dat is een complexe wereld scheppen. En een complexe wereld midden in de chaos, en op die wereld gaat hij dan de mens plaatsen. De mens geschapen naar zijn beeld. En dat doet God, we hebben het daar juist ook gehad, Eli heeft het nog gezegd, God zegent. God zegent ook tot op de dag van vandaag. God zegent de mens. Laat ons nog een stukje lezen over hoe God de mens schiep. In Genesis 1, vers 26 tot 30. Ik lees uit de NBG. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevoelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevoelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en op het, en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte ter aarde en al het gevoelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. En toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Wat God doet en blijft doen, is zegenen. En dat doet enkel iemand die van u houdt. En God houdt van ieder van ons. De tekst over de schepping werd gedurende eeuwen als onbetwistbaar aangenomen. De voorbije jaren is men gaan twijfelen of God wel alles geschapen zou hebben. Vanaf de verlichting in de 18e eeuw kwam er een sterke scheiding tussen geloof enerzijds en wetenschappelijk anderzijds. En die scheiding die kreeg een sterke impuls met de ideeën van Darwin. Men verspreidde het idee dat het leven op aarde niet geschapen is door God, maar ontstaan is door puur toeval. Het leven zou zich daarna verder hebben ontwikkeld van een eencellig klein diertje tot miljoenen soorten planten en dieren die we de dag van vandaag kennen. Dit noemen we de evolutietheorie. Er zijn verschillende ideeën en theorieën daar rond, maar dat zou ons vandaag wel te ver brengen. Wat wij als christenen geloven, dat is wat er in de Bijbel staat. Wij geloven dat God de hemel en de aarde heeft geschapen en dat zijn woord de waarheid is. En dat er dus maar één schepper is en één waarheid. Dat is waar wij als christenen voor staan. Het eerste wat God zei, er moet licht komen. We zullen ontdekken op onze reis dat licht steeds weer duisternis tracht te verdrijven. En met Christus, hebben we daar juist het avondmaal gevierd, met Christus is de duisternis voor eeuwig en altijd overwonnen. Na licht en duisternis worden water en hemel gescheiden. Er wordt land, zee, planten, sterren, planeten, zeedieren en vogels en landdieren en tenslotte de mens geschapen. Het verslag van de schepping laat ons iets zien over de grootheid en de almacht van God. We hebben daar straks gebeden voor Mark en onze blijdschap geuit. God heeft ons lief. God zorgt voor ons. God is een genezende God. Het is de almachtige God. God schiep planten en bomen, dieren en vogels en bloemen. Stel, dat is in de Bijbel allemaal naar hun eigen aard. Maar de mens, die schiep hij naar zijn beeld. We zien de mens, gevormd door God, naar zijn beeld. Perfect. God blaast de mens levensadem in. Met een ziel, met een norm, met een geweten, met een aangeboren zintuig. De mens is de afronding van de schepping, het hoogtepunt. We lezen in Psalm 8, in vers 6 en 7, dat we bijna goddelijk geschapen zijn. En God nam in dit alles initiatief. En de zevende dag rustte God en ook die zegende hij tot ons welzijn. Dat we rust kennen in ons leven, dat we tijd kunnen nemen om God te eren en te aanbidden. De zevende dag rustte God voor ons welzijn. We lezen in de Bijbel daar juist: laat ons mensen maken. Laat ons. Laten wij. Nu, wie is die ons? Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die worden hier bedoeld. Als we dan verder lezen, dan zien we hoe God met Adam wandelt in de Hof van Eden. Waarschijnlijk zal Adam verteld hebben wat hij zo van alles dacht. En God zal tegen Adam ook wel het een en het ander verteld hebben. De mens krijgt een opdracht mee om de schepping, eindelijk over de schepping te heersen. Dat er iemand zou zijn die als beelddrager van God in een ultieme en intieme relatie met hem over de schepping zou heersen. Over de dieren, om vruchtbaar te zijn of om offers te brengen, wat dat ook nodig was. En de mens krijgt ook een waarschuwing mee, om niet te eten van. En daar zien we voor de eerste keer de tegenstand aan God opduiken, namelijk de Satan. De zaaier van twijfel. Hij die de vrouw en de man verleidt. En de duivel, beste vrienden, beste broeders en zusters, gaat in twee stappen te werk. De duivel bestond ook al voor de zondeval. Waarom? Eindelijk Hij wilde vroeger al gelijkgesteld worden aan God. Hij had al de neiging om hetzelfde als God te worden. En die duivel die gaat elke relatie die een mens probeert aan te gaan met zijn God, met zijn schepper, proberen te vernielen. We lezen het allemaal in Jesaja 14, vers 12 tot 15. En hoe gaat de duivel nu te werk? Let op, we lopen daar ook soms in. Hè? Eerst gaat hij het vertrouwen van de mens in zijn God aan het wankelen brengen. Hij gaat God anders gaan voorstellen dan dat hij is. Als wij gaan tegen elkaar bezig zijn over andere mensen, roddelen dat we dat noemen, dan stellen wij soms de andere mens in een ander daglicht dan dat hij is. Niet goed. Daarom wordt er ook dikwijls opgeroepen om het roddelen, om te over het spreken over andere mensen tegen te gaan. Doe het niet. Geef de Satan geen kans. Stelt iemand anders niet in een verkeerd daglicht. Ten tweede, wat de Satan dan doet, nu weet dat het vertrouwen van de mens in zijn God geschonden is of niet meer bestaat, dan wil de mens eindelijk ook niet meer gehoorzamen. Want hij wil Gods gelijke zijn. Hij wil net als God zijn en alles proberen te doorgronden. Nee, wij geloven in een rechtvaardig God, in een goed God. En het probleem is niet dat de mooie gedachte van God verloren ging, maar dat de relatie tussen God en de mens verloren ging. En niet alleen de relatie tussen God en de mens, maar de relatie tussen de mensen onderling. De relatie tussen Adam en Eva was kapot. De mensen konden niet meer in Gods nabijheid blijven. En toch bleef God van hen houden. En schuld bekleed de mens. Wij kunnen ons ook wel eens schuldig voelen. En met schuld beladen zijn. Maar wij schuld bekleed de mens als zij zien dat ze door hun eigen zonde van de schepper vervreemd zijn. Omdat ze de verkeerde keuze gemaakt hebben in hun leven. Ik denk dat we ons soms wel eens in de plaats kunnen stellen. We maken een verkeerde keuze, maar we mogen weten dat we dankzij het offer dat we hier juist gevierd hebben, steeds weer terug kunnen. Maar daar komen we straks nog op terug. God stuurt de mens weg uit de tuin van Eden en laat de weg naar de boom des levens versperren. Ook wij kunnen uit onszelf niet terug naar het paradijs. Die weg kan alleen maar bewandeld worden, niet uit eigen kracht, maar door het offer van Jezus. En zo komen we verder, komen we bij de kinderen van Adam en Eva, bij Kain en Abel. En Kain vermoordt zijn broer. Hoe letterlijk kan de zonde de dood veroorzaken. We merken dat duidelijk, dat wie God niet lief heeft, ook een andere persoon niet kan liefhebben. Ten volle. Goed om na te denken. Het grote verschil tussen Kain en Abel was niet zozeer het offer dat ze brachten, maar het was hun hart. Waar was hun hart op gericht? De ingesteldheid van hun hart. En hier splitsen twee groepen mensen zich af. De mensen die van God houden en God gehoorzamen en de mensen die de weg van Kain gaan. Verder lezen we in Genesis hoe alles fout loopt. De loop van alles fout, de wereld. En God ziet het aan en God zag dat het niet goed was. God was daar niet blij mee. Dit zien we ook de dag van vandaag gebeuren. Zaken waar God helemaal niet blij mee is. En het is niet God die je dat allemaal veroorzaakt. Nee, God heeft het goede met ons voor en hij brengt niet het kwade op onze pad. En als we dat allemaal voor ogen houden, ook de dag van vandaag, dan kunnen we wel ergens begrijpen dat God hier iets moest aan doen. Hij vindt het verschrikkelijk om te zien hoe mensen met hem en met elkaar omgaan. Het is zoals de pottenbakker, die een verkeerd werkstuk weer tot een stomp klei maakt. Zo ziet God zich ook gedwongen om opnieuw te beginnen. We kennen allemaal het verhaal van de zondvloed. Enkel diegenen die in God geloven, Noach en zijn gezin, en hem trouw dienen, die blijven gespaard. En opnieuw biedt God hoop. Dat is Gods karakter. En dan, nu moeten we even naar onszelf kijken. Wij zijn beelddragers van God als mens. En waar geven wij elkaar hoop? Waar geven wij andere mensen hoop? Waar bieden wij steeds vergeving? Als beelddrager van God hebben wij een taak. We lezen dat Noach, toen de zondvloed plaatsvond, ongeveer 600 jaar oud was. Dat was al behoorlijk, hè? Nu, hij was rechtvaardig, hij was een onberispelijk man en hij wandelde met God. Hij was God gehoorzaam en hij vereerde ook zijn God. En na dagen van wachten tot wanneer dat de zondvloed er eindelijk kwam, en na weken en maanden dat de regen kwam, en na weken van opdroging, kon Noach en zijn gezin eindelijk de poorten van de ark openen. Nu was hij vrij. Nou, hij heeft gedaan wat God hem had opgedragen. Maar zelfs toen hij eindelijk bevrijd was, bleef de schuld niet afgewassen. De zonde bleef in de wereld bestaan. Ze gingen als gezin een nieuwe toekomst tegemoet. En het begint ook goed. Als Noach de poorten opent, bouwt hij een altaar voor God en gaan ze offers opdragen. God vindt het goed en hij zegent Noach. Maar al snel blijkt dat de zonde diep van binnen zit en dat ondanks al het water dat heeft gevloeid, de schuld niet weg is. Zo hardnekkig is de zonde. Denken we maar niet dat ons het niet kan overkomen. Zonde is hardnekkig en zit diep van binnen. Als we zeggen daar juist, Jezus klopt aan uw hart, laat hem binnen, dan is dit noodzakelijk. Van Jezus diep in ons hart mee te dragen, om te kunnen weerstaan aan de Satan zijn verleidingen. En God kent de mens. Hij weet dat hij, wanneer hij op zichzelf blijft vertrouwen, steeds weer in de fout zal gaan. Maar God doet een belofte. Hij doet de belofte aan Noach en hij zegt, nooit weer zal alles wat leeft worden vernietigd. En om ons daar steeds weer aan te herinneren, plaatst God de regenboog aan de wolken. Een symbool, vindt altijd schitterend. We gaan er direct van de zetel naar het venster kijken. Goed, schitterend. Maar het is God die ons tegelijkertijd zegt, hier ben ik. Een symbool van mijn liefde, van mijn barmhartigheid, van mijn trouw. Ook al vallen jullie terug in ongehoorzaamheid, God blijft trouw aan zijn schepping en aan zijn heilsplan. Dat is de toekomst. Ons heil bij God. Dat blijkt ook, we lezen in hoofdstuk 10, de geschiedenis van Cham en van Sem en van Jafet. Drie zonen van Noach. En met die drie zonen wordt opnieuw dan een begin gemaakt. Ja. En ze vermenigvuldigen zich, maar Sem heeft Gods voorkeur meegedragen. En God bestemt Sem als een speciaal kanaal van zijn zegen. En het is uit de stam, of uit het volk van Sem, dat later Abraham wordt geboren. Ja. Is iedereen nog mee? Adam en Eva, Kain en Abel, Noach, zoon van Noach, Sem, en dan Abraham. De volgende reis die we gaan maken, is met Abraham. Volgende maand gaan we met Abraham verder op stap. En dan zien we dat er overal steden worden gebouwd. Tot op een bepaald moment dat er een stad is, Babylonië, in Babel. Babel, in Babylonië. Ja, dat daar een toren wordt opgetrokken. Een toren die wil reiken tot in de hemel. En hier zijn verschillende uitleggingen voor. Het is een beeld van de mens die op eigen kracht wil bouwen en zo in de hemel geraken. Waarbij het alweer blijkt dat de mens uit eigen kracht de hemel tracht te bereiken. Fout. God staat dat niet toe. Ja. God wil dit niet kennen. En de Heer steekt hier een stokje voor. En hij zorgt ervoor dat ze elkaar niet meer verstaan. Ja, rap gedaan met bogen. Hè. Hun trots, hun hoogmoed wordt hun kwalijk genomen. We gaan zien dat Babylonië nog heel dikwijls in opstand komt tegen het volk van God. We mogen niet uit het oog verliezen dat de samenwerking in Babel wel heel goed was. De perfecte samenwerking om zo de toren te bouwen. Iets wat we uiteindelijk moeten goedkeuren. Dat mensen zo samenwerken om iets te bereiken. Maar waar het fout loopt, dat is dat hun hart niet op de juiste plaats was. Dat het doel niet juist was. Ze waren op het verkeerde gericht. Er wordt ook al eens gezegd dat de spraakverwarring die in Babel begon op de Pinksterdag, en we schreven in Handelingen 2, daar ten einde liep. Omdat daar iedereen de apostelen kon verstaan in hun eigen taal. Prachtig als ons hart op het juiste is gericht. Als God bij ieder van ons op de juiste plaats komt, op de eerste plaats komt en wij God eren, dan kan God door ons heen grote dingen tot stand brengen. Ik wil eindelijk hier afsluiten met een Spreuken 16, vers 18 en 20. Ik ga eens samen lezen. Ja. Dat is prachtig, hè? Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val. Het vervallen in eenzaamheid. Het is beter in eenvoud te leven met de armen dan de buiten verdelen met hoogmoedigen. Wie goed luistert naar het woord van God, zal het goed vergaan. Wie op de Heere vertrouwt, is gelukkig. Nu, als we thuiskomen van een lange reis of een korte trip, dan is het goed dat een keer in de zetel gaat zitten en dan dat je de reis zo nog een keer overdenkt. En dan, wat was er nu allemaal goed? Wat was er nu minder goed? En dan kunnen we ons de vraag stellen, wat heeft deze reis vandaag ons geleerd over God? Het eerste dat ons opvalt is dat er een groot onderscheid is. Tussen de schepper enerzijds en wat de schepper geschapen heeft. De rangorde. God is de enige schepper van de hemel en de aarde. En hij vraagt van de mens geloof, gehoorzaamheid en vertrouwen. Wat leert de tekst van vandaag ons nog over God? God is soeverein. Hij is heerser over alles wat hij geschapen heeft. Hij heerst over zijn schepping en over alle omstandigheden en over alle gebeurtenissen. Hoe moeilijk het voor ons soms ook is om dat te aanvaarden. God is goed. En zelfs na de zondeval blijft God de mens zegenen. God is ook rechtvaardig. En hij oordeelt over de zonde en de zondaars. Maar God is ook genadig. En ondanks het hervallen van ons of in opstand komen van de mens, blijft hij zijn liefde tonen en gaat hij door met het bewerkstelligen van zijn heilsplan. Hij wijkt daar niet van af. En dan gaan we op een andere kant zitten En dan gaan we kijken, wat heeft deze reis ons geleerd over de mens? Dat de persoonlijkheid van de mens door de zondeval ernstig misvormd is. Geschapen als perfecte mensen zijn we dat uiteindelijk niet meer. Door de zondeval is de mens geen volledig beelddrager meer van God. De mens komt constant in opstand tegen God en hij doet zijn eigen zin. Gelukkig weten we dat er een uitkomst is. Een verlossingsplan voor de mens. Maar dan moet die mens voor Gods wegen kiezen. Het is geen droevig verhaal hoor. Het is eindelijk een leuk verhaal. Want we weten dat er ons iets geweldigs te wachten staat. We moeten blij zijn. We hebben juist Halleluja gezongen. En met reden. We hebben een God die alle dagen voor ons zorgt. We hebben een God die geneest. We hebben een God die ons blij maakt. En die wij vandaag mogen loven en eren. Hij is genadig. En ondanks het hervallen en opstand komen van de mens, blijft God elke dag zijn liefde aan ieder van ons tonen. En gaat hij door met zijn verlossend heilsplan. Dus, beste mensen, broeders en zusters, prijs elke dag de Heer en zeg halleluja. Halleluja. Amen. We gaan nu, denk ik, samen met de muzikanten en met elkaar een halleluja-lied zingen. Halleluja aan de Heer.